Goedenavond. Hartelijk welkom bij het politiek vragenuur van de gemeenteraad van Groningen. Deze 27e mei. Het is 19:30 en we hadden afgesproken om 19:30 te starten. En dan gaan we ook van start. Ik wil u verzoeken om de vragen dan wel niet, dan wel kort en bondig in te leiden. En dan vervolgens over te gaan tot het stellen van uw vragen. Waarna het college zal antwoorden. We beginnen met vragen van de fractie van GroenLinks over versoepeling van de maatregelen en handhaving. Mevrouw Wijnja, GroenLinks.
Dank u wel, voorzitter. Ik laat het aan uw oordeel of mijn inleiding kort en bondig is of niet. De coronaregels worden snel minder streng. Er liggen gelukkig steeds minder mensen op de intensive care. Het weer wordt mooier en er komen allerlei vrije dagen aan. Dat betekent dat het ingewikkelder wordt om de regels te handhaven. We horen steeds, alleen samen krijgen we corona onder controle. En dat betekent dat mensen zelf een grote verantwoordelijkheid hebben. Voor de meeste mensen longt de vrijheid, zeker nu het mooi weer wordt. En omdat de cijfers waar we over horen vanuit de ziekenhuizen positief zijn, is het ook logisch dat iedereen een beetje het gevoel krijgt van, we mogen weer. Weer naar buiten, weer elkaar zien. Op 1,5 meter afstand. Er is af en toe onduidelijkheid over de regels en we hebben allerlei verhalen gehoord van mensen die onbewust de regels overtraden. De consequentie van een boete is groot. De boetes zijn niet alleen hoog, maar kunnen leiden tot een aantekening op je strafblad. En dat kan met name voor jongeren problemen opleveren bij het zoeken naar een baan of stage. Gelukkig zien we dat het in Groningen over het algemeen goed gaat en dat Groningers hun verantwoordelijkheid best nemen. Maar er verandert nu in korte tijd heel veel. En het is belangrijk dat het goed blijft gaan en dat er geen tweede coronagolf komt. Daarom hebben we de volgende vragen. Kan het college vertellen wat er vanuit de veiligheidsregio en de gemeente de komende tijd wordt gedaan om de situatie beheersbaar en veilig te houden? Zowel in maatregelen als in communicatiestrategie. Worden er bijvoorbeeld andere afspraken gemaakt met onze BOA's waar het gaat om de toon van de handhaving? Of verloopt de gekozen aanpak in Groningen goed en blijft dat de manier van werken? Is er al meer te zeggen over de maatregelen op aankomende vrije dagen, zoals afgelopen Hemelvaartsdag? Toen was het druk. Is het bijvoorbeeld een idee om hier iets te gaan doen zoals zoek de ruimte? Dat is in Breda gedaan en dat betekent dat je alternatieven communiceert waar mensen naartoe kunnen gaan op momenten waarbij je vooraf inschat dat de gebruikelijke plekken waar mensen samenkomen bij mooi weer te druk worden. Bijvoorbeeld ga in plaats van naar het Noorderplantsoen naar het Stadspark, het Westpark, etc. Op welke wijze wordt er actief met inwoners nagedacht over wat er voor nodig is om de leefsituatie in Groningen veilig, beheersbaar, maar vooral ook leefbaar te houden? Is bijvoorbeeld overwogen om iets van een online ideeënbus in te stellen? Dat is iets dat landelijk is voorgesteld door jongerenorganisaties naar aanleiding van de oproep van de premier om mee te denken. En tot slot, is het college het met GroenLinks eens dat een aantekening op iemands strafblad in veel gevallen heel ver gaat? En is zij bereid er bij de veiligheidsregio op aan te dringen dat dit middel zo min mogelijk moet worden gebruikt?
Dank u wel. Mevrouw Wijnja, voor beantwoording van deze serie vragen gaan we naar het college bij monden van de burgemeester.
Dank voor de vragen, voorzitter. Ik denk dat het goed is om nog, ik heb die korte inleiding nodig, om nog eens uit te leggen. Dat in de afgelopen weken honderden mensen binnen de zorg bezig zijn geweest om ervoor te zorgen dat mensen die ziek waren goed konden worden opgevangen. Met werkweken van 70 uur en langer. Dat ook onze BOA's die voortreffelijk werk doen, politieagenten, ongelooflijk veel uren draaien om de veiligheid van ons allen te borgen in gezondheidsperspectief. En dat ook binnen ons eigen gemeentelijk apparaat tientallen mensen permanent bezig zijn om op het gebied van de ruimtelijke inrichting van onze stad te kijken hoe we het zo kunnen organiseren dat de kans dat je ziek wordt klein is en er toch een prettig leven in onze stad mogelijk is. En ik heb die inleiding even nodig omdat ik best begrijp dat af en toe mensen wat boos worden over vermeende inconsequenties in het beleid. Maar als dat zich voordoet, dan hebben we ook heel veel mensen aan het werk om concrete vragen die er zijn te kunnen beantwoorden. Er zijn zowel bij de GGD als bij de veiligheidsregio als bij de gemeente, heel veel mensen permanent, dus niet ad hoc, nee, permanent bezig om vragen te beantwoorden die reizen bij de uitvoering van de noodverordening. We zitten nog steeds in een crisissituatie. Dat betekent dat we er alles aan doen, dat is de eerste vraag van GroenLinks, wat we eraan doen om beheersbaar en veilig te houden. We doen er alles aan wat redelijkerwijs van ons kan worden gevraagd. En heel veel andere mensen op andere instellingen zijn daar ook permanent mee bezig. Het is een zeer intensief contact wat 7 dagen per week doorgaat tot in de kleine uurtjes van de dag. Om toch, dan kom ik op de communicatie, zoveel mogelijk te doen, zijn er meerdere helpdesks in werking. Er wordt heel veel geïnvesteerd in contacten met specifieke ondernemers, met specifieke vragen, of specifieke inwoners, met specifieke vragen. En er wordt natuurlijk in de communicatiestrategie ook met veel bredere informatie gewerkt. Verder is er de afgelopen weken heel hard gewerkt aan een handreiking met alle protocollen, waaraan men kan voldoen om toch binnen die 1,5 meter en het voorkomen van drukte een zaak te kunnen openen of die in de stad te kunnen bewegen of in een gemeente. Er wordt dus veel geïnvesteerd in de communicatie, heb ik zojuist al iets over gezegd. En we investeren in de afstemming met andere gemeenten in onze provincie, dus binnen het gebied van de veiligheidsregio, maar dat niet alleen. We doen dat ook met Friesland en Drenthe, zodat die tientallen BOA's en agenten die heel specifiek hiermee bezig zijn, een eenduidig beleid hebben en ook begrijpen wat er gebeurt. De tweede vraag, zegt GroenLinks, wordt er ook geïnvesteerd in een plan om de ruimte te zoeken in Groningen? Dat is gebeurd, daar heeft het college gisteren lang over gesproken. Dat is een plan wat is opgesteld met heel veel ondernemers. Daar wordt tot op dit moment aan gewerkt en u krijgt daar morgen een brief over wat de hoofdlijnen zijn met de specifieke boodschappen. Hou 1,5 meter afstand, maar dan moeten mensen dat natuurlijk wel kunnen doen. En vermijd de drukte. En een van de onderdelen om de drukte te vermijden is dat er meer ruimte elders in de stad wordt gezocht om mensen ook naartoe te kunnen wijzen. Met andere woorden, ik ben ervoor als er timmerdorpen worden georganiseerd. Ik ben ervoor als er op het terrein van de huidige Suikerunie activiteiten komen. Want dat betekent dat je mensen ook meer kunt bieden. En als ik dan alleen even op de stad betrek, dan het Noorderplantsoen. Maar je kunt mensen moeilijk verwijten dat ze naar het Noorderplantsoen gaan als je geen alternatief biedt. En dat heeft het college dus ook alles aan gedaan om dat vanaf volgende week mogelijk te maken. Nogmaals, u krijgt er morgen een brief over. In de derde vraag gaat u erover op in dat er met partijen gesproken moet worden om de stad ook leefbaar te houden. Zoals zo net aangegeven, vindt zowel op individueel contact als met individuele ondernemers of anderen. En ook met de koepel, bijvoorbeeld Koninklijke Horeca Nederland, om maar eens een voorbeeld te geven, intensief overleg plaatsen over welke mogelijkheden zien jullie. Zien we iets over het hoofd, denk even met ons mee, enzovoort. Er is op de hele concrete vraag of er al met jongerenorganisatie iets is afgesproken, dat is nog niet in die vorm zoals u de vraag stelt gedaan. Dat komt omdat we op dit moment onze handen vol hebben, 30 man fulltime, om de plannen allemaal te maken. Maar er vindt wel zeer intensief contact plaats met scholen, zowel van basisonderwijs, voortgezet onderwijs, ROC's, Hanze en universiteit, en de jongerenorganisaties van de studenten en anderen, om te kijken hoe we hen zo goed mogelijk kunnen faciliteren de komende weken. De vierde vraag wijst GroenLinks erop dat het wel heftig is als iemand een aantekening krijgt op het strafblad. Daarom had ik even de inleiding nodig. Kijk, als het echt nodig is, dan zullen wij niet aarzelen om te handhaven en een boete te geven. En dat leidt dan inderdaad tot een aantekening op je strafblad. Maar dat is dan wel echt nadat iemand zich zo onbeschoft gedraagt en zo er blijk van geeft dat hij niet doorheeft welke inspanningen honderden mensen alleen al in onze stad dagelijks verrichten om de stad gezond te houden. Dat er een bejegening is van BOA's die gewoon niet door de beugel kan of van politieagenten en dan krijgen we een bekeuring. Maar natuurlijk is dat niet de inzet. Wij begrijpen ook, we moeten alles doen om het draagvlak in onze samenleving overeind te houden. En het is nooit onze intentie om boetes uit te delen. Maar als het echt moet, dan zullen we niet aarzelen om dat te doen. Dus het is rijksbeleid. Wanneer iets op een strafblad komt, dan kunnen wij als gemeente niet beïnvloeden. Maar dan is er ook echt wel wat gebeurd wat alleszins rechtvaardigt dat iemand die zich zo asociaal gedraagt dat andere mensen er ziek van worden, het dan ook maar een keer moet voelen. Dat zijn de antwoorden, voorzitter.
Ik kijk even naar de fractie van GroenLinks of dat inderdaad het geval is. Want volgens mij zijn de vragen beantwoord. Gaat uw gang. Mag
ik nog één vraag over stellen? Misschien ter verduidelijking. Want er stond inderdaad de vraag over, worden er ook ideeën opgehaald bij inwoners? En de burgemeester reageert op jongeren. Dat snap ik, omdat ik dat voorbeeld noem. Landelijke jongerenorganisaties hebben gezegd van op antwoord van de vraag van de minister, denk nou mee hè, met hoe de samenleving eruit komt te zien. Zou je dan niet iets van een online ideeënbus in kunnen stellen? Dat was eigenlijk ons idee, breed voor onze inwoners. Want ik zie inderdaad dat er heel veel overleg is. Dat er heel veel uren worden gestoken in meedenken. Maar het zou ook mooi zijn als dat gesprek wat breder gedeeld wordt. En ik vond zelf het idee van die online ideeënbus. Denk ik, nou, dat is misschien niet zo heel moeilijk te realiseren. En dat geeft wel brede mogelijkheid aan onze inwoners om ook nu hun ideeën ergens te brengen.
Vandaar. Dank u wel, mevrouw Wijnja. Dan de burgemeester nog.
Dank voor de suggestie. Ik hoop dat er begrip voor is dat wij de afgelopen tijd echt onze inspanningen hebben moeten verrichten op het mogelijk maken dat we op 1 juni op een goede wijze kunnen gaan draaien. Maar ik neem de suggestie zeker mee, want ik vind het een heel positieve bijdrage aan draagvlak.
Dank u wel. Dan daarvoor. Gaan wij naar de volgende vragensteller. Dit zijn vragen van de CDA-fractie over het Hamelhuis. En daar wil ik digitaal het woord over geven aan de heer Ubbens.
Ja, dank voorzitter. Ben ik zo te verstaan?
Zeker. Ja, luid en duidelijk.
Oké. Het Hamelhuis is een instelling in Groningen die zich bekommert om het lot van zowel kankerpatiënten als ex-kankerpatiënten als hun naasten. Die hebben recent een brief naar raad en college gestuurd. Naar aanleiding daarvan hebben wij enkele vragen aan het college daarover. Is het college onderhand op de hoogte van de financiële situatie van het Hamelhuis? En hebben ze bijvoorbeeld naar aanleiding van de brief van afgelopen weken al contact gehad met het Hamelhuis? Is het college dan eventueel ook bereid om met het Hamelhuis over financiële steun te spreken of andere steun te spreken? Hoe denkt het college over de problemen waar het Hamelhuis mee zit met betrekking tot de huursverhoging die de huismeesters heeft doorgevoerd? Is het college wellicht ook van plan eventueel met de woningcoöperatie daarover te spreken om het Hamelhuis draaiende te kunnen houden? Dat waren mijn drie vragen.
Dank u wel, heer Ubbent. Voor beantwoording gaan we naar het college bij monden van mevrouw Bloemhoff.
Dank u wel, voorzitter. De eerste vraag van het CDA was inderdaad of het college op de hoogte is en of er inmiddels contact is opgenomen. Ja, dat is zeker het geval. Het college is op de hoogte van de situatie bij het Hamelhuis. We hebben ook het geantwoord en hebben ook inmiddels contact met het Hamelhuis opgenomen. Als het Hamelhuis daadwerkelijk in financieel zwaar weer komt, dan zullen we ook naar de situatie kijken en ook beoordelen. Dat is het antwoord op vraag 2. En als derde ging het over de huurverhoging door de huismeesters. Het betreft eigenlijk een reguliere huurverhoging die eigenlijk voor alle huurders van de huismeesters geldt. En coöperaties hanteren in afstemming met de gemeente de lijn dat ze vasthouden aan de prestatieafspraken rondom huurprijsontwikkeling en huurverhoging. En inzetten op maatwerk of specifieke maatregelen voor huurders die door corona in de betalingsproblemen komen. Dus die afspraken zijn er. Als blijkt dat heel veel huurders in de problemen komen door de huurverhogingen, vraagt dat nog een bredere benadering. In dit individuele geval is de huurverhoging ook onderdeel van de totale financiële positie van Stichting Het Hamelhuis. En daar gaan we ook gezamenlijk naar kijken.
Dank u wel, wethouder Bloemhoff. Zijn daarmee uw vragen afdoende beantwoord, heer Ubbens?
Ja hoor, die zijn voorlopig wel beantwoord.
Dank u wel. Gaan we naar de vragen van de fracties van de Partij voor de Dieren en de SP over slachthuizen. Ik geef het woord aan mevrouw De Vrede.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ondanks alle uitstekende redenen om dat niet te doen, zijn er nog steeds heel veel Nederlanders die dode dieren willen eten. Maar ze zelf doodmaken en oog in oog staan met bange dieren die aan hun dood proberen te ontkomen. Het bloed, de stank, daar hebben zo weinig Nederlanders zin in dat dit werk voor een groot deel door buitenlandse werknemers wordt uitgevoerd. Die in vaak slechte, corona-onveilige omstandigheden moeten werken en wonen. De moderne veeteelt wordt wel de nieuwe slavernij genoemd. En het leed van mens en dier is vaak innig verstrengeld, zo ook hier. Werknemers lopen vaak ernstige psychische stress op. Slachthuizen blijken nu besmettingshaarden van corona te zijn en de een na de ander moet sluiten. Wij hebben daarom de volgende vragen voor u. Ten aanzien van de slachthuizen in de gemeente Groningen. Is het personeel daar getest? Zijn ook hier besmettingen met corona? Heeft u voor ogen hoe het personeel woont en wat hun werk- en leefomstandigheden zijn? Betreft het ook hier veel buitenlandse werknemers? De Partij voor de Dieren ziet het liefst dat alle slachterijen sluiten, maar helaas is de maatschappij daar nog niet aan toe. Gedwongen door corona sluit nu wel de een na de andere slachterij. Ziet u ook aanleiding om ook Groningse slachterijen te sluiten?
Dank u wel, mevrouw De Vrede. Gaan wij weer naar het college. Oh, wilt u ook nog vragen stellen? Tuurlijk.
Ja, voorzitter, kleine aanvullingen, voorzitter. U kan zich voorstellen dat de insteek van de SP-fractie ietsje anders is. Maar volgens mij delen wij wel het belang van deze vragen door ze samen in te dienen. Ik wil nog één dingetje aanvullen op de vraag, omdat dat ook in reactie van een aantal slachterijen kwam. Soms wordt daar de indruk gewekt als het gaat om arbeidsmigranten, dat zij een ander leefpatroon hebben en wat soepeler zouden omgaan met de coronamaatregelen. En ik zeg niet dat dat bewust zo ingestoken wordt door de slachthuizen, maar het lijkt mij toch ook niet de bedoeling dat we elkaar gaan verwijten om de coronamaatregelen, wie de coronamaatregelen wel of niet hanteert in eigen huis. Volgens mij is het grote probleem van de arbeidsmigranten dat zij vaak opgehokt worden. En dat het als verdienmodel wordt gebruikt en dat ze vaak onder slechte omstandigheden wonen en leven. Nou doet de SP veel onderzoek in de samenleving, maar hier hebben wij geen onderzoek naar gedaan, moeten wij eerlijkheidshalve zeggen. Maar ik wou toch gezegd hebben dat we elkaar niet de maat moeten nemen en zeker arbeidsmigranten niet die hierheen worden gehaald om werk te verrichten wat hier voorlopig niet door anderen wordt gedaan. Die mogen we niet de maat nemen, dat wou ik nog even aanvullen op de vraag.
Dank u wel, heer Dijk. Gaan we naar het college bij monden van de burgemeester.
Ik lees op dit moment het boek van Galidi, Holland. Ik weet niet of u het ook leest, maar ik kan het u aanbevelen. En ik deel volmondig de uitlatingen van de Partij voor de Dieren en de SP over de erbarmelijke toestanden waarin sommige mensen daar moeten werken. Onacceptabel. Wat er gebeurt. En ik hoop dat dat in onze provincie niet het geval is. En als dat wel het geval is, dan hoop ik het heel snel te horen. Want het is werkelijk van de zotte wat er in dat boek beschreven wordt aan praktijken. En even terug naar mijn inleiding van zo net. Ik vind dat iedereen de taak heeft om mensen in de gelegenheid te stellen om daadwerkelijk 1,5 meter afstand van elkaar te kunnen houden en om drukte te vermijden. En als ik lees onder welke omstandigheden sommige mensen worden gehuisvest, dan is dat voor hen ten ene male onmogelijk. Dus dan is het interessant dat je arbeidsmigrant bent, maar dan heb je dus niet eens de kans om aan die criteria te voldoen. En dat is werkelijk onacceptabel. Dan even terug naar de vragen die de Partij voor de Dieren heeft gesteld. Is het personeel hier getest en zijn er ook besmettingen met corona op het betreffende bedrijf? Dat is niet het geval. Er is natuurlijk contact opgenomen met het betreffende bedrijf. Daar zijn geen besmettingen vastgesteld. En als dat niet zo is, dan heeft testen ook niet veel zin. Dus dat hoeft ook nog niet te gebeuren. Hoeft niet te gebeuren. Heeft u voor ogen hoe het personeel woont en wat de werk- en leefomstandigheden zijn? De werknemers wonen in de drie noordelijke provincies in normale gezinssituaties. Betreft het hier ook veel buitenlandse werknemers, vraagt de Partij voor de Dieren. Het bedrijf heeft aangegeven dat er geen buitenlandse werknemers werkzaam zijn, dat die ook niet werkzaam zijn via een uitzetconstructie. Ik baseer mij dus op informatie van het bedrijf zelf. En zegt u, als Partij voor de Dieren zou natuurlijk het liefst zien dat alle slagerijen sluiten. Ziet u daar ook aanleiding toe in dit geval? Het antwoord is dan dus nee, want men voldoet aan de richtlijnen. Misschien goed om nog even uit te leggen dat naar aanleiding van de uitbraak afgelopen weekend ik natuurlijk intensief contact heb gehad met de GGD. Dan is het protocol als volgt. De minister van Landbouw die is verantwoordelijk voor het toezicht op deze slagerijen. Op het moment dat zij vindt dat daar iets moet gebeuren op het gebied van testen, dan doet ze dat verzoek aan de GGD. Kan in de vorm van een aanwijzing gaan van het ministerie van VWS. En de voorzitter van de veiligheidsregio heeft daar dan toezicht op te houden. Dus de lijnen zijn dan zo kort. Ik heb er gisterochtend ook nog weer overleg over gehad. En maandagochtend ook en vanochtend ook. Dat op het eerste moment dat de minister van Landbouw zegt, ik wil dit ten aanzien van slachterijen en ook ten aanzien van het testbeleid, dat dan ook zal gebeuren.
Dank u wel. Dat zijn de antwoorden op uw vragen. Daar wordt op geknikt. Dus dan gaan wij naar het volgende kopje. Dat zijn vragen van de VVD-fractie over de start van het voortgezet onderwijs. Ik geef het woord aan de heer Boter.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Op dinsdag 2 juni, als alles ijs en wederdienende goed gaat, zal het voortgezet onderwijs in navolging van een paar weken geleden het basisonderwijs weer van start gaan. En zoals de premier aangaf op de persconferentie van 19 mei, zou dat met fysiek onderwijs moeten gaan. Vanuit onze fractie hebben we al wat discussies gehad met het onderwijs, of met een specifieke school voor voortgezet onderwijs daarover. Dus de vraag aan de wethouder in dit geval is dat volgens mij, zou ze kunnen aangeven of en op welke wijze dat fysieke onderwijs in het voortgezet onderwijs vanaf 2 juni in onze gemeente weer mogelijk is.
Dank u wel, heer Boter. Gaan wij naar wethouder Bloemhof.
Ja, dank u wel. Ja, er is veel te doen geweest in de media over de horeca en hoe enorm de puzzel is. Maar dat geldt voor het onderwijs natuurlijk. En in zekere zin ook het onderwijs, het primaire onderwijs, basisonderwijs is weer gedeeltelijk geopend. Gaat op 8 juni weer helemaal open. En tegelijkertijd hebben we op 2 juni de schoolbesturen de vraag hoe het voortgezet onderwijs weer start. Hoe start het? Nou, het is heel verschillend per school en per schoolbestuur hoe de start plaatsvindt. Er is door premier Rutte ook aangegeven dat er weer fysiek gestart moet worden. En dat levert wel een aantal hoofdbrekers op. Een aantal scholen, bijvoorbeeld aan de Kluivenboom, VO-scholen, die hebben standaard meer ruimte. Dus daar gaat het eenvoudiger dan op, ik noem een paar scholen, het Augustinus, het Werkmanstadslyceum en het Harenslyceum, waar ook eerder al vragen over zijn gesteld. Daar zitten heel veel leerlingen met elkaar in een beperkte ruimte en het is ingewikkeld hoe dat fysieke onderwijs er weer uit moet zien. Daar is een VO-raadprotocol voor geschreven, maar het gaat ongeveer in de stad als volgt. Over het algemeen, met uitzondering van het Parsifal, starten alle scholen straks weer met ongeveer 1/3 van de normale klassen. Dus dat betekent dat er 1/3 tot 1/4 fysieke lestijd is. Dus daar waar mogelijk wordt zoveel mogelijk fysiek lesgegeven, maar die praktische beperkingen, je moet 1,5 meter afstand in acht nemen, er moet goed schoongemaakt worden en ook het verkeer, de verkeersstromen rond school, die moeten geminimaliseerd worden. En daarnaast is het zo dat het lastig is op dit moment voor scholen om die digitale lessen in combinatie met die fysieke lessen, je kunt de leerkracht immers maar 1 keer inzetten als je naar een school, naar een klas moet. Dat maakt eigenlijk dat men zegt, het is eigenlijk op dit moment haalbaar om 1/3 tot 1/4 fysiek onderwijs te geven. Dat geldt voor het Noorden en voor Groningen ook, dat het vanaf 2 juni nog 1 week in veel scholen toetsweek is. En dat de laatste week altijd het afronden is. Hè? De boeken inleveren, rapportvergaderingen. Dus dat dit ingericht wordt, deze nieuwe manier, voor feitelijk 10 schooldagen les. Dus dan kunt u nog ongeveer een beeld vormen van wat er dan overblijft. Wat ik nog van belang vind om te melden, dat de scholen ook heel veel focus leggen juist op de leerlingen met achterstanden. Dus de leerlingen die al achterstanden hadden, die laten ze zoveel mogelijk wel op school komen. Die laten ze ook de mentoruren doorgaan. En ze focussen zich ook echt op de leerlingen die volgend jaar examen moeten doen. Dus kijken echt wat ze nog extra kunnen doen vanuit onderwijskundig perspectief voor die groepen. En dat ze ook alle leerlingen goed in beeld houden. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel. Zijn daarmee, of is daarmee uw vraag beantwoord? Dank u wel, meneer Boter en mevrouw Bloemhoff. Dan gaan we naar vragen van de fracties van de VVD en de Stadspartij over vrijstelling van precariobelasting van horecaterrassen. En die vragen zullen worden gesteld door de digitaal aanwezige mevrouw De Vries van de VVD.
Dank u wel. Ben ik te verstaan?
Absoluut.
Mooi. De afgelopen maanden zijn ontzettend moeilijk geweest voor veel mensen in onze gemeente en zeker ook voor de horecaondernemers. Horeca heeft de deuren volledig moeten sluiten, terwijl heel veel vaste lasten gewoon door zijn gaan lopen. Vanaf 1 juni kan de horeca gelukkig heel beperkt haar deuren weer openen. Maar ook dan zullen veel vaste lasten, waaronder de precariobelasting voor terrassen, doorlopen. En dat zorgt voor veel ondernemers voor een ontzettend moeilijke financiële situatie. En die precariobelasting is bedoeld om het gebruik van de openbare ruimte te belasten. Terwijl in de periode van 15 maart tot 1 juni de overheid heeft besloten die openbare ruimte niet te gaan gebruiken. Of dat die niet gebruikt mag worden. En daarom vragen wij ook namens de Stadspartij en het college om de precariobelasting voor de horecaterrassen van 15 maart tot 1 juni kwijt te schelden. Dus we horen graag of het college dat ook graag wil. En verder willen we graag weten of het college mogelijkheden ziet om vanaf 1 juni beperkt of geen precariobelasting in rekening te brengen bij horecaondernemers om ze ook in die periode te steunen. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw De Vries. Burgemeester Schuiling, het woord.
Dank voor de vraag. Ik kan u namens het college mededelen, en nogmaals, morgen zal dat ook nog in een brief worden vervat, dat we hebben besloten tot het niet opleggen van de aanslagen voor de precariobelasting voor terrassen, om dat te verlengen tot in ieder geval 1 juli. En bij uitbreiding van de terrassen heffen we ook geen extra belasting. De mogelijkheden tot kwijtschelding die worden nog bekeken en hangt ook af van de compensatie hiervoor van het Rijk. Dus ik denk dat ik de beide fracties met een heel opgeruimd gevoel de avond instuur. Maar er zijn nog geen terrassen open, dus u heeft pech.
Gezien het feit dat we nog een raadsvergadering te gaan hebben, zo lijkt het me ook helemaal nog niet verstandig om het terras op te gaan. Dus wat dat betreft komt dat helemaal goed. Hiermee zijn wij aan het einde gekomen van dit politiek vragenuur. Volgens mij mooi op tijd. Bodes knikken ook, dat is altijd goed, hè? Bodes knikken. Ik wil u verzoeken om de pasjes te laten liggen op de plek waar u hebt gezeten. En ik sluit hiermee deze vergadering en ik zie u straks digitaal terug.